Lieve luisteraars, welkom weer. We zijn alweer aanbeland bij de 21ste aflevering van de podcast De Bedrijfsjurist. En wat zou deze podcast zijn zonder Anton Pieter van Ochtenstein? Wat fijn dat je weer van de partij bent, Anton Pieter.
Ja, Diederik, dank je wel. Ik kan mijn lachen niet inhalen. Dus,
Wie hebben we vandaag te gast?
Ja, heel erg leuk. Toen wij bedachten van, we willen ook een paar uitzendingen gaan opnemen over het thema ESG. Toen zei Johan Kogging, nou, dan is een van de mensen die je absoluut moet spreken is Jitske Lambrecht. Dus Jitske, we hebben elkaar vorige week niet fysiek ontmoet, want toen was ik wat ziekerig. En toen heb ik het je niet aangedaan om mij te treffen, maar dan vanochtend wel hier in het mooie Bussum. Dus welkom. En misschien dat je begint met even kort te vertellen wie je bent en wat je nu toe gedaan hebt.
Dankjewel. Dank voor de uitnodiging. En leuk dat Johan Kogging mijn naam heeft genoemd. Ik ben al een paar keer bij hen geweest om over dit onderwerp te praten. Dus leuk om hier nu te zitten. Jitske Lambrechts, 39 jaar oud. Ik zei net, word bijna 40. Dat is toch een bepaalde mijlpaal of zo die eraan zit te komen. Gestart bij Lexens, altijd het idee gehad om maar een paar jaar advocatuur te doen om uiteindelijk het bedrijfsleven in te gaan. Ik wilde ook eigenlijk altijd al wel richting de impact. Ik weet niet of dat toen al zo heette. Maar dus daarom ook na 5 jaar mijn baan opgezegd. En om eerst te reizen en daarna gewoon te kijken via welke hoek wil ik nou op. Ja. Ik heb een blauwe maandag rondgelopen bij, dat heet nu Rubio Invest. Dat was toen net gestart als impact investeringsvehikel. En dat was echt gewoon kijken naar welke proposities er waren in de markt, wat voor social enterprises er waren, waar zij in konden investeren. En vanuit daar via bij Travelbeurt terechtgekomen. Dan denk je, dat is geen impact. Dat klopt. Maar dat heb ik in eerste instantie gecombineerd met 1 dag in de week nog bij een van de social enterprises het businessplan mee te schrijven. Dus dat was heel leuk. En daarnaast, wat bij Travelbeurt gewoon mooi was, is dat het was een bedrijf, want het is inmiddels failliet. Wat natuurlijk heel erg gericht was, gewoon het verschuiven van reizen. Ja. Maar er zaten best heel veel mensen die wel heel gemotiveerd waren als het ging over duurzaamheid. En dat was niet mijn initiële reden om daar te starten overigens hoor. Maar het was meer, ik kwam daar binnen en ik kon daar starten als bedrijfsjurist. En ik dacht, dat is hartstikke mooi. Ja. En na een jaar kon ik het team overnemen. En toen vrij snel eigenlijk met de toenmalige CFO die later CEO werd en met hoofd HR daar het duurzaamheidsvraagstuk opgepakt. En toch gekeken van wat kan je nou eigenlijk in zo'n branche waar de marges heel laag zijn en waar mensen eigenlijk, iedereen wil gewoon zo goedkoop mogelijk zo mooi mogelijke reis maken.
Ja, dat is waarom iedereen naar Travelbeurs ging.
Dat is waarom iedereen naar Travelbeurs ging. Om gewoon een mooi pakketje te kopen. Een mooi reispakketje. Maar toch zijn wij in die organisatie gaan kijken van, Oké, wat kunnen we nu wel doen? Want je hebt natuurlijk, toen was ESG bestond eigenlijk nog niet. Althans niet zeg maar in de hoedanigheid als dat we het nu kennen. Maar duurzaamheid of MVO dat het toen heette, was natuurlijk wel gewoon aanwezig. En eigenlijk wat we toen gedaan hebben is gaan kijken van wat kunnen we nou als bedrijf? Wat zijn nou de takken van sport waar we wel een beweging in kunnen gaan maken?
Ja. En heb je een plan gemaakt, lijn uitzet? Hoe ga je dan? Hoe begin je dan met z'n drieën?
Wat we eigenlijk hebben gedaan is een soort van ik moet heel eerlijk zeggen dat ik de volgorde niet meer helemaal weet, maar
de luisteraars ook niet.
Luisteraars ook niet, zodat het helpt. Inderdaad, strategie maken, het MT, maar ook het bestuur overhalen dat dit gewoon echt een goed idee is en dat we daar toch ook wel iets in moeten gaan investeren, al was het alleen maar tijd van mensen.
Ja.
Strategie maken op, kijken van wat ik zei, die pilaren. En bij ons was het natuurlijk, wij konden impact maken op de reizen die we aanbieden. Dus als je ergens bent, met wie werk je dan samen? Met welke organisaties werk je samen? Mm-hmm. En hoe zorg je, want je hebt het natuurlijk over biodiversiteit, maar ook over gidsen lokaal. Hoe worden die betaald? Hoe ga je daarmee om? Daarnaast gewoon het kantoor zelf. Gewoon van wat kan je nou uiteindelijk? Want ik geloof er wel, tuurlijk is het een druppel op de gloeiende plaat. Maar als je zegt, we vinden duurzaamheid belangrijk. Denk ik wel dat je ook moet laten zien dat je het zelf ook gewoon dat je eigen huis gewoon op orde hebt. En daarnaast je werknemers. Dat is eigenlijk de huidige S onder dat ESG. Van hoe ga je met je werknemers om? Ja. Maar ook, verhoud je je tot de buurt? Nou, dat was daar best überhaupt een uitdaging, want we zaten midden op de Keizersgracht. En ook, het stukje S, en dat is natuurlijk altijd nog een discussie geweest. En uiteindelijk hebben we die discussie nooit beslecht omdat we ten onder gingen. Maar ook, dat was toen nog wel de tijd dat er gewoon ook heel veel berichten kwamen over massatoerisme in al die steden. En hoe verhoud je daar dan toe? Want enerzijds wil je zoveel mogelijk pakketten verkopen. Maar Anderzijds vind je ook iets van het feit dat we iedereen met het vliegtuig naar Rome sturen.
Ja.
Wat ik zei, uiteindelijk is daar nooit een beslissing op gekomen, maar daar wel heel veel discussie over gevoerd en toch gekeken van wat kunnen we dan wel. Dus wat ik zei, die strategie op papier gezet.
Ja.
Eigenlijk intern zoveel mogelijk stakeholders overtuigd. En vervolgens een team gaan samenstellen binnen al die afdelingen die we hadden. Mensen bij elkaar getrokken, omdat je uiteindelijk... Ja, wij kunnen een strategie bedenken, maar je hebt gewoon mensen nodig. Kijk, iemand op sales, die weet met welke partijen die samenwerkt. Dus die weet ook wat voor groei je daar uiteindelijk kan doormaken.
Maar als ik even mijn vraag had, ik zat even te rekenen. Zo. Dit was in je leeftijd 30, 35 dan zo'n beetje. Tweede baan, best een brede functie als ik je zo hoor. Dus je bent aangenomen als jurist... Maar het klinkt alsof je ook wel een aantal dingen hebt, in ieder geval, hebt toegeëigend om daar in ieder geval over mogelijk te mogen praten, denken. Hoe heb je dat gedaan? Daar ben ik wel benieuwd naar. Maar dat is niet iedereen gegeven, denk ik.
Nee, ik denk wel dat ik het geluk heb gehad dat er gewoon mensen waren die in me geloofden. Ik denk dat je dat wel dat in je omgeving nodig hebt om zo'n stap te kunnen maken. Of om in ieder geval die taak naar je toe te kunnen trekken. Ik zat er eerst een jaar. Toen kreeg ik het... Want toen vertrok de toenmalige head of legal. En toen werd mij gevraagd om dat over te pakken. Was toen ook al wel bijzonder. Want ik was 5 maanden zwanger. En ik dacht echt... Oké, ik kom hier net kijken.
Heftig.
Wat denk je dat ik hier precies ga doen? En wat ik zei, het was natuurlijk zo'n start-up skill. Allemaal hip, allemaal hele mooie titels. En ik dacht, general counsel. Ik heb hier 3 mensen nog werken. Dat neemt natuurlijk niemand serieus. Maar uiteindelijk wel gewoon ook wel in die rol gegroeid. En wat ik zei, dan toch het mensen om je heen die in je geloven. En daarnaast, ik heb wel wat als het gaat over duurzaamheid. En dan met name de e-component is wel iets. Ja, dat is voor mij eigenlijk altijd een vanzelfsprekendheid geweest. Dus ik heb dat onderwerp altijd heel erg belangrijk gevonden. Ja. Heel intrinsiek gemotiveerd. Daar ook altijd wel met mensen veel over gehad. Dus ik denk, als je dan een paar gelijkgestemden vindt. Dan gaat op een gegeven moment dat balletje wel rollen. En wat ik zei ook, zeg maar dat team bij elkaar... wij noemen dat dan champions. Dat team bij elkaar en zoeken gewoon naar mensen in de organisatie. Er zijn altijd mensen in de organisatie...
Die ook die intrinsieke motivatie
hebben. En in zo'n club als Travelbeurt was het ergens nog relatief eenvoudig. Want het was natuurlijk 1 line of business.
Ja.
Dus je moest alleen maar in al de verschillende afdelingen kijken.
En waarschijnlijk veel relatief jonge mensen die daar werkten. Die het ook meer mee bezig zijn dan mijn generatie. Hè, van nature.
Ja, en ook bijvoorbeeld, kijk, dat is natuurlijk echt aan de achterkant echt een tech-driven bedrijf. Bijvoorbeeld hackathons waren daar aan de orde van de dag. Nou, toen hebben wij gezegd, oké, wat is dan een goede manier om het onderwerp op de kaart te krijgen? En om ook juist die input van de organisatie te krijgen, zo'n hackathon organiseren.
Op dit onderwerp.
Ja. Dus ik zie mezelf daar nog op een tafel staan. Ik dacht...
Zwanger?
Toen net niet meer. Misschien van de tweede inmiddels wel weer. Dat zou nog wel kunnen. Maar het is natuurlijk heel leuk. En op een hele leuke, positieve manier met het onderwerp aan de slag gaan. En ik merkte wel, want ik heb toen uiteindelijk... Ik heb uiteindelijk 4,5 jaar bij Travelbeurt gezeten... En best wel stappen gemaakt. We hadden op een gegeven moment ook een stagiair. En die was hartstikke goed. En die heeft ook echt een index gemaakt. Zodat we ook konden gaan klassificeren van hoe duurzaam is een reis nu. En hoe kwalificeer je überhaupt hoe duurzaam een reis is. Want duurzaam, mensen denken aan E. Maar wat ik zei, dat stukje S is misschien wel minstens zo belangrijk. Ja. Ook als je in de reiswereld zit. Dus hoe ga je dan eigenlijk een score toekennen?
Ja.
Nou, dat hadden we eigenlijk, dat stond allemaal. En op een gegeven moment ook besloten om geen cruises meer aan te bieden. Ja, dat is natuurlijk best wel een ding. Want cruises zijn wel, zeg maar, ook in die pakketreizen wel...
Dat is wel een dingetje.
Maar dat was wel een soort van overwinning. Dat je dacht, we maken in ieder geval stap binnen hetgeen wat we kunnen... is de wil er om die beweging op gang te
En dan was je best wel vroeg om ook met die keten in kaart te brengen. Als je het hebt over de gidsen en de partij waar je mee samenwerkt. Dus de keten waar je afhankelijk bent. Om daar wel... En daar dan dus een bepaalde score aan vasthouden.
Ja, om daar gewoon echt naar te kijken. Het was echt niet perfect. Ik bedoel, wat ik zei, het stond ergens nog. We zijn er denk ik uiteindelijk een goede 2 jaar mee bezig geweest. En dat is ook het moment waarop ik op een gegeven moment dacht... We komen nu niet heel erg verder. Maar toen, uiteindelijk gingen we toen ook richting een faillissement. Dus toen ben ik wel tot het einde nog gebleven. Maar dat was voor mij eigenlijk ook een beetje het punt. Weet je, de juridische afdeling stond. Dat was klaar.
Ja.
Hier kon ik het ook. Dat ik dacht, ja, ik zie niet zo mijn toegevoegde waarde meer. Dus toen wilde ik eigenlijk vertrekken. Maar ja, toen gingen we richting faillissement. Dus ben ik toch nog even gebleven.
Ja, wel aardig.
Het was wel aardig. Niet het zinkende schip meteen verlaten. Ja. En het was ook, maar ook dat is een hele interessante periode natuurlijk uiteindelijk geweest.
Juridisch,
juridisch gezien, maar ook menselijk. Dat je ziet wat het met mensen doet. Met verhoudingen. Wie wel het schip verlaten. Overigens vaak om moverende redenen. Dus dat is geen waardeoordeel. Maar hoe dat dan vervolgens in zijn werk gaat. Ja. Dat is wel...
Wat ik eigenlijk wel grappig aan je verhaal vind. Ik zat natuurlijk even te denken aan een van de eerdere afleveringen met Michiel Thierry. Hè, die dan, mensen die komen dan vragen. Ja, ik wil graag een leidinggevende positie. Wat moet ik daarvoor doen? Dat hij dan zei. Ja, dan moet je gewoon gaan leiding geven. Hè, dat ik het zie. Dat zie ik nu bij jou eigenlijk ook. Hè? Dus je moet niet gaan vragen. Mag ik dit onderwerp tot me nemen? Maar het eigenlijk gewoon doen. En dat met een beetje stelligheid en een beetje verstand van zaken. En
dan... met name een beetje verstand van zaken. Want ik wist natuurlijk ook niks. Maar uiteindelijk is dit wel, denk ik, echt een onderwerp. Kijk, ik was laatst een artikel aan het lezen. Dat ging over impact investment. En daar werd ook gezegd van, ja, er zijn eigenlijk drie manieren om er tegenaan te kijken. Je kan... of je tijd of je geld of whatever investeren in bedrijven die het al heel goed doen, zodat dat kan gaan versnellen. Je kan bij bedrijven die het misschien eigenlijk nog niet zo goed doen, daar juist zeg maar die beweging op gang brengen. Ja, en het derde stuk, maar dat gaat dan meer over je eigen gedrag en op die manier mensen meekrijgen. Maar met name dat tweede stuk, dat zag je ook bij Travelbird. Dat is natuurlijk eigenlijk een heel klassiek bedrijf. En ook toen ik uiteindelijk bij Autobink terecht kwam. Ja. Want ik ben daar uiteindelijk via een omweg terechtgekomen. En toen dacht ik eerst ook, automotive? Ik bedoel, wat moeten die mensen met mij? Maar toen sprak ik met het bestuur en toen realiseerde ik me vrij snel van ja, het was toen al niet helemaal meer hoor. Best een klassiek bedrijf, familiebedrijf. Echt groot geworden met het verkopen, importeren van auto's, onderdelen, grote leasetak. En dat deden we allemaal nog heel veel in Centraal-Europa. Maar in Nederland zag je dat die activiteiten, dat bedrijf bevond zich en nog steeds in een enorme transitie. Omdat zij uiteindelijk ook zeiden van ja, de markt die we kennen, de lines of businesses die we hebben, ja, daarvan weten we gewoon niet of dat op de lange termijn nog iets bestaat. Is, nog bestaat. Dus we moeten ons gaan innoveren en we moeten ons dus gaan veranderen. En dan zie je dus in die mobiliteit dat je eigenlijk automatisch heel veel, dat zie je bij heel veel van die automotive bedrijven overigens. Ik bedoel, Pon en Lauman zijn er allemaal mee bezig. Ja. Die komen bijna automatisch in de meer duurzame.
Dan heb je het meer ook over mobility as a service, het hele Maas-verhaal.
Ja, het hele Maas-verhaal. Ja. En we hadden daar, nou goed, natuurlijk je passen waarmee met OV, maar ook dongels die dan in busjes worden gestuurd, zodat mensen veiliger kunnen rijden, duurzamer kunnen rijden, dat inzichtelijk maken, die rapportages kunnen maken. Ja. Maar ook zonnepanelen, want dat natuurlijk zie je vaker, dat energie en dat mobiliteit aan elkaar verbonden wordt, omdat naar de toekomst toe, die connectie, die gaat er zijn. Dat is ook een beweging. Hè? Want de ene keer denk ik, ja, dat gaat helemaal op een hoop en dan gaat het weer wat uit elkaar. Maar dat vond ik ook heel interessant bij Autobink. Dat ik dacht, oké.
Want daar kwam je binnen. Hè? Ik denk dat we even... We gaan heel snel, maar het maakt niet uit.
Ik had misschien ook een andere vraag. Want ik zie een heel energiek en enthousiast iemand. Hè? En je bent ook in branches gegaan waarbij niet onmiddellijk gewonnen wedstrijden waren. Hè, wat jij wilde gaan doen.
Nee.
Dus ik vroeg me ook even af, hoe ga je om met als Jitske zijnde met tegenslagen? Of als het niet helemaal in het tempo gaat. Want ik kan me zo voorstellen dat jij best van tempo houdt.
Ja.
Hoe ga je daar dan mee om? Dat ben ik wel heel benieuwd naar, hoe je dat doet.
Ja, dat vind ik wel een lastige ook, inderdaad. Bij Travelbird had ik daar wat minder last van, omdat daar het tempo ook wel hoog lag. En bij Autobink, dat is natuurlijk wel een klassiek bedrijf. En op dit onderwerp, dat is natuurlijk een lastig onderwerp uiteindelijk, omdat echt... Tegelijkertijd is daar... Het is een heel plat bedrijf. Dus het is wel... beslissingen worden over het algemeen vrij snel genomen. Maar goed, dat neemt niet weg dat als het gaat over verduurzaming, het van mij harder mag. En hoe ga ik daar dan mee om? Ja, proberen toch met mensen te praten en kijken wat mogelijk is. Maar op een gegeven moment, ik heb ook wel goed zicht op... Ja, als ik op een gegeven moment zie van dit gaat dus niet meer. Of in ieder geval, dat gaat niet nu op het tempo of de manier waarop ik dit zie nog veranderen. Dan houdt het op een gegeven moment ook wel op. Alleen ik denk dat het mijn kracht is dat ik met name op dit onderwerp, omdat ik, wat ik zei, ik heb die intrinsieke motivatie om juist mensen bij elkaar te brengen En daardoor eigenlijk, zeg maar, die beweging eigenlijk vanuit die organisatie te stimuleren. En dat zag je ook bij Autobink. Want vaak zie je natuurlijk al dat het een onder... Heel veel gebeurt al. Alleen het is vaak ook een beetje een kwestie van dingen bij elkaar harken. Die juist de mensen bij elkaar krijgen. En als de mensen binnen de bedrijven op een gegeven moment een podium krijgen, omdat je dat gaat organiseren, dan gaat het daar dus versnellen. En ik denk dat dat uiteindelijk... Wat ik zei, ik denk dat dat mijn kracht is. Dat ik dat kan en die mensen bij elkaar kan roepen. Als er uiteindelijk... Ja.
Is dat ook hoe het bij Autobink is gegaan? Dat het, je kwam naar binnen. Je bent intrinsiek gemotiveerd zelf. Het was misschien niet direct al onderdeel van je rol.
Nee, helemaal niet. Nee. Want ik kwam daar en ik was de eerste jurist. Het bedrijf bestond 100 jaar. Dus er was eerst ook heel veel juridisch werk met name.
Ja, je moest eerst de huis op orde.
Echt dat huis op orde en heel veel. Want er zitten heel fantastische mensen op finance. Die ook al wel, als je het hebt over corporate, meer de corporate governance, zeg maar. Dat stuk stond al voor een deel. Nou, de governance eigenlijk wat minder, maar wel gewoon alle administratie. Zo, dat was goed op orde, dus dat was fijn. Ja. Maar juridisch, om zeg maar in die organisatie... eigenlijk een soort van juridisch gevoel te creëren, dat was er nog weinig. Want er zat nergens een jurist. Dus wij hebben daar...
De legal awareness moest je echt nog helemaal...
Ja, de legal awareness om te kijken van oké, welke bedrijven hebben we, welke divisies zijn er. Want er zit ook in Centraal-Europa, dus had ook niemand intern. Dus daar ben ik eerst vooral heel druk mee geweest. En met de governance bovenin, omdat wat ik zei, het is een familiebedrijf, er gebeurt gewoon veel. Was net eigendomsstructuur was net gewijzigd. Dus daar zat dan veel werk in. En er was veel M&A. Omdat we in die mobiliteit... die tak werd steeds groter. Mobiliteit en energie.
Ja.
Maar ook gewoon in de organisatie. Dat stukje... Ik had laatst een gesprek met een van onze RVC-leden. Dus nadat ik weg was. En ze zei ik, je was een goede vaandeldrager. En dat is het ook wel. Gewoon het gevoel van noodzaak om legal in zo'n organisatie te embedden op een manier. Ja. Dus dat was mijn voornaamste taak in eerste instantie. En op een gegeven moment kwam onze... wat is het, Koert zijn titel? Head of Finance. Degene, zeg maar, de rechterhand van de CFO.
CFO, ja.
En die was eigenlijk gevraagd van... die CSRD komt ergens een keer. Moeten we hier iets niet mee?
Ja.
En dat hoorde ik. Toen heb ik soort van deze gedaan van... Oké, als jij ermee aan de slag gaat... dan gaan we dat samen doen.
Ik wil jouw team.
Ik wil in jouw team. Dus wij gaan dit samen doen. En,
dus dat is wederom, hè? Dat gaat dus ook er intrinsiek. En je hoort het even gewoon op afstappen
gewoon
en zeggen...
ik wil dit...
Als je gewacht had, was het waarschijnlijk niet gebeurd.
Dan was het niet gebeurd, nee. En ik denk wel, omdat ik natuurlijk de ervaring had bij Travelbeurt... hoe we dat daar hebben aangepakt. Met dat team en mensen uit die organisatie trekken. En hier hebben we het... iets anders gedaan. Want we hadden daar wel een Tosca, dat was zo'n consultancyclub, hebben erbij getrokken. Maar die werkte eigenlijk op dezelfde manier. Dus ook daar was het eerst een baseline assessment. Nou, die baseline assessment had ik ook bij Travelbeurt gedaan.
Een soort van, wat is een baseline assessment? Ik denk dat ik niet de enige ben die dat niet helemaal scherp heeft.
Gewoon op al die onderdelen vragen van oké, wat is er? Hoe staat het ermee? Dus op de E, de S en de G... Gewoon uitvragen.
Gewoon nulmeting eigenlijk.
De eerste nulmeting, quickscan.
En ik had... ik heb bij Travelbeurt heb ik gewoon een Excel-lijst gemaakt. En ik ben gewoon op al die onderdelen die je ook terugziet. Ik zou hem eigenlijk eens naast de CSRD moeten leggen... of die in hoeverre die echt even helemaal overlapt. Maar gewoon een eerste stand van zaken, waar staan we?
Ja.
En de zoveel staat er nu op groen of op oranje. En we willen over een tijdje of over een jaar als we terugkomen... willen we eigenlijk
ambitie.
Dat je daar...
Ja.
Precies. Dus dat hebben we. Dus we hebben ook mijn assessment hebben we ook de organisatie weer ingebracht. Maar wij hebben ook met Tosca samen, en die werkte dan weer met Rotterdam School of Management.
Ja.
Ook een assessment. Maar dat ging meer om te peilen hoe in de organisatie het onderwerp van duurzaamheid leeft. En hoe daar naartoe werd gekeken. En dan kan je je voorstellen dat een bedrijf met zo uiteenlopende activiteiten. Want of jij. Bijvoorbeeld een Ximo, dat is gewoon een techbedrijf. En er zitten techies. En in Centraal-Europa hebben we vooral ook heel veel automonteurs... die geen Engels spreken. Dus er zit natuurlijk wel best wel een verschil in mensen... wat je in je organisatie hebt rondlopen. Om te kijken, waar staan we nu eigenlijk? En toen met Tosca... die werkte dus ook, net als ik bij Travelbeurt had gedaan... wel ook met het model... met mensen uit de organisatie die bij elkaar brengen... en dan kijken op wat voor strategie je uiteindelijk gaat werken. En dat was wat meer onderbouwd Met management modellen erachter. En daarom was dat Rotterdam School of Management ook. Dus er werd ook een stukje training hoorde daarbij. Ja. Ook gewoon meer over waar hebben we het eigenlijk over. En,
dat ging over awareness kweken.
Awareness kweken. Maar ook hoe groot is het issue wat voor ons ligt. En uiteindelijk ook de materialiteit toetsing van oké, wat zijn nou... Met z'n allen bij elkaar gezeten. En wij hebben gewerkt met de SDGs. Mm-hmm. Van welke SDGs zijn nou relevant voor ons? En waar kunnen we de meeste impact mee maken? Dus eigenlijk is het een stukje dubbele materialiteit die ook in de CSRD zit.
Ja.
Dat hebben wij daar ook op die manier toen gedaan. En op basis daarvan een strategie gemaakt. Ook weer die hoofdpijlers gedefinieerd van dit zijn de onderwerpen waar we op ons gaan focussen.
Ja.
En dan de organisatie weer eigenlijk aan het
werk zetten. En heb je een sprekend voorbeeld. Hè? We hebben een aantal weken geleden, of een aantal maanden geleden moet ik zeggen, luisteraars. Hadden we Joyce Winhurst van het Formaatgroep. Die had een aantal sprekende voorbeelden. Ik kan me indenken dat binnen een bedrijf als Autobink, dat er ook wel een aantal elementen uit zijn gekomen van... Je zegt, dat spreekt zo tot de verbeelding, dat begrijpt iedereen.
Het is grappig, want ik heb die podcast van Joris geluisterd. En toen, ik kende haar voorbeeld ook met die prei. En met die, want daar hebben wij toen ook over gehad, met afvalmeten en zo. Toen dacht ik ook, dat is wel echt... Ja, dat bedenk je van tevoren gewoon niet.
Nee.
Dat hebben wij wel wat minder. Omdat ik denk dat wij ook nog wel net een stapje daarvoor ook wel zaten. Dus ik heb niet dat ik nou denk, dit is echt totaal anders geworden. Nee, eigenlijk, nee. Het was, nee.
Maar zaten jullie dan meer aan de kant van, wat moet er sowieso gebeuren vanuit de CSRD? En wat zijn zijn onze verplichtingen? Want je geeft aan, en je hebt op een aantal SDG's heb je wel, je had een aantal pijlers uitgekozen waar je het verschil op kon maken.
Ja, dat klopt. We hebben voor, kijk, het zit hem bij ons. Verplichtingen. Sorry, ik begin bijna van te stotteren. Want we hebben niet vanuit de CSRD bijvoorbeeld geredeneerd van wat moet er. Dat zijn ze nu wel aan het doen. Maar nu veel harder. Wat zijn dan zeg maar die harde pilaren? We zijn echt meer bezig geweest met dat stuk. Wat ik zei, ik denk dat de awareness heel belangrijk is geweest. Ja. En ook te kijken van wat ligt nou ook in de core van ons bedrijf, bijvoorbeeld dingen als een mobiliteitspolicy, dat die er gaat komen. Van hoe gaan we eigenlijk met mobiliteit om voor onze eigen werknemers?
Ja.
En ook dingen zijn afgeschoten, want we hebben natuurlijk ook wel gekeken van uiteindelijk, we verkopen ook gewoon nog heel veel auto's.
Ja. Je hebt het over maar je werkt er niet meer, toch?
Nee,
ik zat even te denken van, het is alsof je er nog werkt, maar je bent er al.
Sorry.
Dat is alleen maar leuk om te horen.
Ik heb er ook met hart en ziel gewerkt.
Maar ik kan me indenken dat wel heel concreet is. Want wat heb je bijvoorbeeld afgeschoten als het gaat over bijvoorbeeld, jullie kopen en verkopen auto's en onderdelen? Zijn daar, hebben ze gezegd, we kopen geen oude diesels meer in? Of I don't know, dat soort...
Nee. Ja, we hebben wel, kijk wat ik zei, in het kijken van waar is nou je impact die je kan maken?
Ja.
Kijk, daar is niet de beslissing gevallen, we gaan geen auto's meer verkopen. Dat is gewoon, dat ligt te gevoelig. Dat is de core business. Daarvan kan je je afvragen of het op een gegeven moment nog je core business is. Maar het is gewoon te vroeg voor een bedrijf als dit om een dergelijke beslissing te nemen. En zeker in een Centraal Europa, waar je gewoon waar dat eigenlijk onze voornaamste activiteiten zijn. Dat is niet een beslissing die je maakt op het moment dat je duurzaamheidstraject start. Maar waar je wel naar kan kijken is, hoe gaan we dan om? En dat hebben we dan met onze collega's uit de autobranche. Hoe kan je nou bijvoorbeeld kijken dat je bijvoorbeeld wel mensen gaat informeren over wat de verschillende opties zijn.
Tuurlijk.
Dus dat gesprek...
Dit is je duurzame optie, dit is wat minder... Ja, is gewoon het...
Maar goed, weet je, want ook daar... je kan je benzine slurpen wel uit de... En ik sluit niet uit dat op een gegeven moment... die beslissing wel wordt genomen, maar dat is out of my hands. Maar je kan hem wel uit de etalage halen... maar twee deuren verder kopen ze dezelfde. Tuurlijk. Dus dan daar gaat het uiteindelijk veel meer, denk ik, over beïnvloeden van behavior dan dat het gaat over... Ja.
En dat is inzichtelijk maken voor de consument of voor degene die het koopt. En daar dan, die kan dan uiteindelijk zelf de afweging maken.
En die kan uiteindelijk zelf de afweging maken. Maar ook dat is een hele lastige. Omdat je, niet alle informatie is, krijg je zomaar van je producent.
Nee.
En wij zijn een kleine speler.
Ja.
Uh, of, Outerbank is een kleine speler, moet ik zeggen. dus weet je, je onderhandelt, je hebt geen... Dat was ook heel realistisch, dat we met z'n allen zeiden... Ja, het is niet zo dat wij kunnen onderhandelen met een nieuw... van ja, weet je, we willen het toch even wat anders. Nee. Zo werkt het gewoon niet.
Nee. Dat praten over we, dat siertje. Ik heb het nog steeds, ik ben al 10 jaar weg bij ASR. Nog steeds heb ik het af en toe over we als ik het over ASR heb. Dus dat kan nog een hele tijd gaan duren. maar je zit nu al een tijdje, ben je daar weg? En je doet nu twee interim rollen bij OpenUp en Van der Bron.
Ja.
Wat wil je daar? Is dat ook in het kader van impact en duurzaamheid? Zit daar vooral je opdracht? Of is dat een hele andere opdracht?
Nou, dat zijn wel echt juridische opdrachten. Maar het is wel bewust de keuze om bij deze bedrijven aan de slag te gaan. Ik ben weggegaan bij Outerbank omdat ik me gewoon nog meer... nog meer in de impact hoek eigenlijk wil gaan bewegen. Alleen de vorm waarin, daar ben ik gewoon heel erg zoekende naar. Van hoe dat er dan uit moet komen te zien. Toen heb ik voor mezelf gedacht, dus dat betekent eigenlijk dat je met heel veel mensen moet praten met oké, wat heb je gedaan en wat voor rol zou dan in het verlengde daarvan kunnen passen.
Ja.
Dat is best wel een lastig traject, omdat mensen hebben toch, die kijken naar mij en die denken, ja, je bent een jurist, punt. Ja. En die kunnen dat, maar het is denk ik al moeilijk uit te leggen dat bijvoorbeeld een rol als general counsel alweer anders is dan... De jurist, zeg maar het beeld van een jurist wat je hebt als je voor de rest niet in die beroepsgroep actief bent. Zeg maar meer, zeg maar echt het commerciële contract, zeg maar echt het day-to-day juridisch werk. Want als general counsel heb je natuurlijk al een veel bredere rol en zit je vaak al meer op strategie en op communicatie. En nou goed, alles waar we, daar hoef ik jullie niet te vertellen. En ik zit voor mezelf te kijken van ja, hoe wil ik dat dan naar de toekomst toe? Hoe wil ik mijn impact eigenlijk zo groot mogelijk maken? Ik ben me wel heel erg bewust dat ik denk, ja, ik heb maar... Ja goed, ik ben dus bijna 40, dus ik moet nog...
Het gaat hard nu.
Je mag nog. Je mag nog
27 jaar werken. En ik wil die tijd gewoon goed besteden. Ik heb wel heel erg de motivatie om dat op een manier in te zetten... dat ik zo meteen kan terugkijken en denk... ja, ik heb dat op een goede manier gedaan. Ik ben daar trots op en ik heb iets bijgedragen. Dus ik heb die motivatie heel erg. Alleen wat ik zei, het is zoeken naar de vorm daaraan.
Ja.
En ik heb voor mezelf gezegd... nou, dan is het heel fijn dat je een skill hebt... die je relatief makkelijk kan inzetten. En zo ben ik bij deze twee bedrijven binnengekomen. En dan, wat ik zei, het is wel een bewuste keuze dat ik nu bij twee bedrijven zit die alle twee aan die impacthoek zitten. Om op deze manier ook... Kijk, bij Van der Bron gaat het natuurlijk heel erg over die energietransitie. Ja. Dus ik ben er overigens pas 2 dagen geweest, hoor. Dus het duizelt mij nog over alle termen die ik op me af heb gevuurd gekregen. Maar je wordt gedwongen om echt dat stukje energie en dat energienet en alles daaromheen, om dat goed te gaan begrijpen.
Ja.
Dat is natuurlijk hele waardevolle kennis als je me in die impacthoek in wil.
Nou, misschien zit er ook een uitnodiging aan hun als iemand van de Bron hier naar luistert, om jou daarbij te betrekken binnen hun uitdaging op dit vlak.
Ja, nou, dan zal ik de volgende week wel... Oh nee, dat komt pas over 2 weken online, hè?
Ja,
maar dat weten ze ook, want ik ben ook heel transparant. Ik heb met hen gesproken. Dat was eigenlijk stond helemaal los van deze opdracht. Ik was via in contact gekomen met hun nieuwe CEO, Jasper van der Dries. En die bleek dan weer de man te zijn van mijn oud-manager bij Travelbird. Dat was heel grappig.
Maar
een hele kleine wereld. En met hem een heel leuk gesprek gehad over een soort van zoeken. Van ja, hoe ga je nou vanuit de juridische rol, als je dat wil openbreken en je wil ook nog eigenlijk een andere hoek in. Ja, hoe ga je dat dan doen? Dus dat is bekend. En dus ik heb ook gezegd toen ze me uiteindelijk benaderden voor deze rol. Van ja, kijk, ik vind dat prima voor de time being. Want hun jurist die vertrekt komende week. Maar dat is niet mijn einddoel. Om ergens solo juridische functie te verrichten. Of misschien bij ergens, als ik ergens een keer tegen een bedrijf loop waarvan ik denk, nou, dan kan ik nog alles opzetten. En dan zie ik uiteindelijk die kans om echt die breedte in te gaan. En daar weer meer naar me toe te trekken. En inderdaad bij OpenUp. Eigenlijk hetzelfde verhaal. Dat ik ook dacht, ja, dat is wel echt een impact-driven bedrijf.
Want OpenUp, even voor de luisteraar, wat doen die?
OpenUp is een bedrijf dat zich inzet voor mental health van werknemers. Dus Wat zij doen, zij contracteren met werkgevers. En die kunnen dan een abonnement afnemen voor hun werknemers. Waardoor zij eigenlijk een soort van onbeperkt toegang krijgen tot coaches. En
psychologen.
En ja, dat zijn psychologen. Ja. Maar die verdienen, zeg maar, die worden niet ingezet als die worden echt ingezet als coach. Dus op het moment dat het echt een psycholoog is of dat er echt een ziektebeeld bij komt, dan moet dat natuurlijk ook worden doorverwezen. En wij hebben ook overigens. Zie je, hier zeg ik ook. We hebben ook een psychologentak. Maar het zijn echt twee verschillende bedrijven. Dat is dan iPractice. Dus onder Open-Up Groep heb je enerzijds dat echt dat, hetgeen wat ik net omschreef. En anderzijds heb je die psychologenpraktijken die door heel Nederland zitten. En dat stukje voor werknemers, ja, dat is echt gericht om die. Om dat mentale welzijn van werknemers op te krikken. Ja. En dat is wel echt heel goed. Het is een markt waar ik eigenlijk voordat ik hier terecht kwam niet zo heel veel. Eigenlijk ook niet zo heel veel kaas van had gegeten. Überhaupt de gezondheid. Dat is ook weer een heel nieuw. Hele nieuwe tak van sport. En dat is dan wel weer leuk. Hè? Dat je dan in een korte tijd toch weer ergens in moet duiken. Dus dat is dan wel weer een leercurve waar ik wel weer van geniet.
Zeker, ja. Nou ja, en ook wel een mooi voorbeeld van iemand die vanuit vaste dienst naar interim is gegaan. Die je ook ziet van ja, er komen altijd wel weer nieuwe kansen. Hè? Dus je hoeft niet altijd bang te zijn van jeetje, wat nou als. Er komt altijd wel weer wat. Hè?
Er komt altijd wel weer wat. Maar dat is sowieso denk ik op het moment dat je, toen ik mijn baan opzij. Toen zijn er natuurlijk heel veel mensen van je bent gek. Hoezo? En of je wat stoer. Terwijl ik dacht, ik had het natuurlijk eerder gedaan. Dus dat helpt. Ja. Maar ja, op een gegeven moment is het. Of mensen zeggen, je wordt ondernemer. Ik zou ik doe eigenlijk ongeveer hetzelfde werk. Maar dan als ZZP'er in plaats van in vast dienstverband. Dus ik voel me niet een enorme ondernemer. Het kan nog veranderen. Hè? Het kan zijn dat ik hoop ooit nog een briljant idee te verzinnen. Zodat ik een bedrijf kan beginnen. Maar het idee is nog niet helemaal opgekomen. Maar weet je, je hebt gewoon als jurist heb je. Ja, denk ik de luxe dat je. Ja, weet je, als je een beetje in die markt. Je moet er wel wat voor doen. Dat komt je niet allemaal aanwaaien. Ja. Maar je hoeft niet meteen aan de bedelstaf. Ja. Als je uit de vast doet.
Van mij komen nu de volgende mensen binnen. Dus dat wordt inclusief klopgeroffel, et cetera. Maar dat hoort bij een live. Dat hoort bij een live opname, dus zien we dat het allemaal wordt opgenomen. Misschien knippen we het eruit, maar waarschijnlijk ook niet. Maar we moeten wel aan de tijd, want het is niet voor niks dat ze binnenkomen. Zijn er nog dingen waar jij op wil terugkomen? En waar ik nog wel benieuwd naar ben, hè, behalve dan dat je dan binnenkort de afschuwelijke leeftijd van 40 gaat bereiken en het aftakelproces onherroepelijk begint. Waar zit je over een jaar in jouw ideale wereld?
In mijn ideale wereld? Ja, dan denk ik toch dat ik. Ik hoop op vooral een heel impactvolle positie te kunnen zitten. Waar ik met andere mensen ook samen. Ook die impact kan versnellen. En ik weet niet of dat bij een bedrijf is. Wat dus nog heel veel moet. Of juist bij een bedrijf waar die snelheid er eigenlijk al in zit. Impact investment is ook iets waar ik wel veel over nadenk. Omdat ik. Juist ook omdat je natuurlijk verschillende bedrijven hebt gezien en gestart, dat je daar ook wel veel kan bijdragen. En wat ik zei, misschien komt dat business idee nog wel.
We blijven je volgen.
Ontstaat er een mooi bedrijf.
Zeker, heel leuk.
Ja. Heel leuk. Jitske, echt super veel dank voor dit gesprek. Ik denk dat we een hoop interessante elementen hebben geraakt. Ook wel elementen die we eerder hebben gehoord bij andere luisteraars. Als het gaat om ESG. Ja. Kijk, even heel kort samenvatten. Wat volgens mij de takeaway is, ook voor alle luisteraars, is van hè, als je dit nou zelf intrinsiek gemotiveerd bent en je wil dit op de kaart krijgen binnen het bedrijf waar je zit en je wil impact maken, is verzamel mensen om je heen die dat ook willen en ga gezamenlijk daar een plan maken.
Ja.
Ongeacht of je dan ondersteund wordt door een consultiepartij of dat je dat zelf doet.
Ja.
Maar begin gewoon.
En sorry dat ik het onderbreek, maar en wees je bewust van het feit dat je als jurist echt heel goed gepositioneerd bent om dit onderwerp op te pakken en uit te gaan rollen. Want je zit zo als een spin in het web in die organisatie. Er zijn nog legio andere redenen waarom je goed waarom het een goede positie is. Maar je kan echt heel veel bereiken door inderdaad zelf het op te pakken en met andere mensen. En je weet gewoon waar je moet zijn, bij wie je moet zijn. Ja.
Je hebt wel lijntjes.
Wat zei je?
Je hebt alle lijntjes.
Je hebt alle lijntjes, ja, ja. Inderdaad.
Ja, ja, heel mooi. Lieve luisteraars, aflevering 21 zit er alweer op. In onze volgende aflevering, Ante-Pieter, duiken we in de wereld van mediation, geloof ik, toch?
Nee, niet helemaal. Maar ongeveer wel een beetje. Maar we gaan het niet over legal tech en AI hebben.
Oh,
maar,
sorry,
maar alvast een goede teaser. Over een paar afleveringen gaan we het over mediation hebben. Dat is weer meer mijn terrein. Hè? Dus voor mij is AI en legal tech wordt nog een beetje doorploeteren voor mij. Maar
ja, nou, dat is weer mijn terrein.
We gaan het binnenkort weer hebben over mediation en over soft skills. En dan ben ik weer helemaal in mijn element.
Nou goed. AI en legal tech. En wil je die niet missen? Volg ons dan op je favoriete podcastplatform. Daarnaast zijn Ante-Pieter en ik ook naastig op zoek naar luisteraars die ons 5 sterren willen geven. Mm-hmm. Bij voorbaat dank daarvoor. En Ante-Pieter, jij nog een laatste woord of kunnen we afsluiten?
Dan kunnen we bijna helemaal afsluiten.
Dan sluiten we deze af. Tot de volgende keer.
Dankjewel.